ik vond dat aanbod zo groot op dat moment dat het me eigenlijk een beetje deed stilvallen.
Godsamme, dat iemand dat überhaupt gaat bedenken voor je.
Het is eind oktober 2023. Marvin en Luc hebben aangegeven donor te willen zijn voor het kindje dat Janneke zal dragen. En Anna's aanbod dat ze ook zwanger wil worden, dat ze draagmoeder wil zijn van het kindje voor de twee vaders, slaat in als een bom.
Dat was ik niet te beschrijven, vind ik. Nee.
Ook bij Janneke roept het aanbod van Anna allerlei gevoelens op. Ze realiseert zich dat het kindje dus niet bij hen zal opgroeien.
Ergens vond ik dat ook wel verdrietig. Tegelijkertijd had ik ook meteen zoiets van dat er kwartjes vielen. Dat ik dacht van ja, dit past echt zo bij Anna. Vind ik ook echt typisch iets voor haar. En ook wel zo van dit kan zij ook wel, zeg maar. En wat mooi dat ze het doet.
Janneke gaat dus akkoord. En de plannen worden steeds concreter. Zo gaan ze het doen. Janneke wordt moeder van het kind dat de twee moeders gaan opvoeden. En Anna wordt draagmoeder voor het kindje van Luc en Marvin. Oké, maar zo goed kennen ze elkaar eigenlijk helemaal niet. En dit is wel een verbintenis die ze aangaan voor het leven. Stap 1 is dus elkaar beter leren kennen.
Ik vond het ook belangrijk om gewoon te kletsen over leuke dingen, over elkaar, ons leven. We hebben zelfs een keertje dat iedereen gekke weetjes over zichzelf moest opschrijven en dat we dat gingen delen. Of er was ergens zo'n vragenlijst van 100 dingen en daar gingen we eens een middagje over praten, weet je wel. En dat zijn allemaal dingen die ons geholpen hebben om in een eigenlijk rap tempo elkaar beter te leren kennen.
Ook juridisch komt er het nodige op hen af, vertelt Anna.
Nou, we zijn een traject aangegaan. Afzonderlijk van elkaar hadden we een familierechtadvocaat. De mannen hadden een eigen familierechtadvocaat en wij ook. Die gespecialiseerd zijn in dit onderwerp. En wij hebben ook een coach gezocht erbij. Die zelf een relatie heeft met een man en twee kinderen van twee verschillende draagmoeders. En zo zijn we gesprekken aangegaan met zowel de advocaten als met de coach. Als stel dus Janneke en ik, maar ook de mannen met elkaar. En met z'n vieren hebben we heel veel gesprekken gevoerd met de coach daarbij. We hebben elkaar heel regelmatig gezien. En op een gegeven moment hadden we echt zoiets van, nou, we gaan er gewoon voor. Contract is rond. Het ene contract was bij wijze van nog niet getekend en eigenlijk wilden we al, zo ongeveer. Dus we voelden al wel, nou, dat zit gewoon goed.
Wat stond er in dat contract?
Vraag me wat. Het ene contract, het donorcontract is veel korter dan het draagmoedercontract. Ik denk dat het ook ermee te maken heeft dat rondom draagmoederschap daar geen wet en regelgeving is. Volgens mij is het iets van 20 bladzijden, weet ik niet eens. Maar daar staat van alles over. Bijvoorbeeld welke kosten de mannen dragen voor mij, dat ik er geen geld aan mag verdienen, dat je ook erop terug mag komen als je merkt dat je ergens in het traject eruit wil stappen, afspraken rondom hoe vaak je elkaar ziet, intenties, zeg maar, dat soort dingen, ja. Ik denk dat het goed is zo'n contract op te stellen en dat te bespreken. Maar veel daarvan kan natuurlijk gaandeweg een traject veranderen. Stel dat daar problemen ontstaan tussen wensouders en draagmoeder of donor, zeg maar. Dan heb je altijd iets waar een advocaat op terug zou kunnen vallen. Zo van, dit waren destijds de intenties en wat is nu het beste voor het kindje. Maar het is ook allemaal vrij theoretisch, want je moet heel veel bedenken waarvan je denkt, geen idee hoe ik me TZT ga voelen.
Juridisch gedoe dus, maar wel goed om over nagedacht te hebben. En ze moeten ook bedenken wat ze doen als het allemaal niet zo loopt als gedacht. Stel nou dat een van jullie tweeën niet zwanger was geworden. Stel dat het bij jou niet was gelukt en bij Anna wel. Hoe dan?
Onze advocaten vonden het ook heel erg belangrijk dat we daarover hadden en dat we daarover nadachten. En dat het niet een voor wat hoort wat ding werd, zeg maar. Tegelijkertijd was het voor ons persoonlijk, alle vier, als ik voor iedereen mag spreken, denk ik dat we het dat we zo reëel waren dat we dachten van nou, zoiets kan gebeuren. Hè, dat voor het ene stel niet lukt en voor het andere stel wel. Maar we gunnen het elkaar wel heel erg. Hè, dus het is dan niet zo van, stel je voor dat Anna zwanger zou worden, dat we dan per se zouden zeggen van nou, dat kindje blijft dan bij ons, zeg maar. Ja, dat kun je natuurlijk nooit zeggen, maar het was in ieder geval de insteek dat we daar dan wel over zouden hebben, hoe we daar dan mee om zouden gaan, ter plekke. En ik denk dat het altijd heel bewust onze bedoeling is geweest om met elkaar in verbinding te blijven over hoe dingen nu, dus op dit moment, zijn. En dus op dit moment voel ik me zo erover en op dat moment voel ik me bijvoorbeeld zo over. Met respect voor dat gevoelens kunnen veranderen. Hè, dus dat met het draagmoederschap ook. Je weet van tevoren niet wat dat met iemand gaat doen. Maar we weten wel allemaal dat dingen impact kunnen hebben. En dat je daardoor misschien anders in een bepaalde situatie gaat staan. En we proberen daarin met openheid met elkaar om te gaan. En met respect voor ieders gevoelens. Voor zover mogelijk. Door er open over te praten. Ja. Eigenlijk is een beetje de insteek dat alles er mag zijn. Dat vind ik wel gewoon echt heel mooi. Mooie basis.
Maar ook niet de makkelijkste. Want dat betekent ook een onbekende weg.
Ja, zeker. Want we zijn natuurlijk gewend dat we eigenlijk alles dicht willen timmeren. En zekerheid willen. En ik weet nog wel dat we hebben ook... dat wordt dan geadviseerd om 3 coachgesprekken te hebben met iemand die gespecialiseerd is in kinderwensvragen. En die gooide het er zo in, zo van ja, stel je voor Janneke, jij wordt gewoon helemaal niet zwanger. Terwijl jij eigenlijk begonnen bent met jouw wens, zeg maar. En toen ging ik huilend terug naar huis toen van dat gesprek. Zo van wow, hè. En hij stak heel erg in op een negatieve scenario. En ook een beetje zo van onze leeftijd. En moet je dan niet zorgen dat je je eitjes gaat oogsten alvast. Want stel je voor dat het nu niet lukt. De kans wordt alleen maar slechter en zo. En toen hebben Anna en ik even los van elkaar dat verwerkt. Toen zijn we weer bij elkaar gekomen om erover te praten. En toen hadden we zoiets van, maar wat wij niet willen is meegaan in zo'n angsttraject, zeg maar. En dat is denk ik voor ons in dit hele traject heel belangrijk geweest. Hè? Dus zekerheid, ja, dat wil je allemaal, maar zekerheid heb je gewoon niet. En die beste bedoelingen, die zijn er wel. En daar willen we steeds op afstemmen.
Dus ook al hebben ze het juridisch niet dichtgetimmerd, beginnen ze aan de volgende stap, de bevruchting. Janneke wil graag als eerste zwanger worden, vertelt Anna.
Volgens mij is Janneke ergens in oktober begonnen. En we hadden afgesproken qua vaders, nou kijk maar wat in jullie agenda past. Het moet wel duidelijk zijn natuurlijk wie het potje zaad komt leveren, want voor een kind is het heel belangrijk om te weten wie is nou de biologische vader. We doen hier geen Russisch roulette. Maar kijk maar even voor jullie wat uitkomt, want het is niet dat of per se Marvin of per se Luc moet zijn. En dat was dan ook nog wel hilarisch, want volgens mij was Marvin diegene die zijn goedje kwam brengen. En van de advocaat moest hij daar ook mee op de foto, bewijsfoto, dat het geen warme overdracht is, maar dat het gewoon een potje is wat aan de voordeur wordt afgeleverd. Ongemakkelijk momentje voor hem. We hadden toen afgesproken rondom de ovulatie 3 keer om de dag, zeg maar, een potje komen brengen. Want om de dag is het beste voor de zaadkwaliteit. En dan wel door 1 vader, want dan moet je niet nog het zaad in 1 cyclus gaan mixen of mengen. Ja, en toen hadden we eigenlijk al het geluk dat het meteen raak was. Dus er was nooit een tweede cyclus nodig.
Ze kunnen het eerst bijna niet geloven. Al na één keer proberen is Janneke zwanger. En vervolgens, precies volgens plan, probeert Anna het 8 weken later. Dit keer met het zaad van Luc.
Ja, toen mocht Luc, want volgens mij hadden de mannen onderling ook bedacht, nou, het zou toch ook wel leuk zijn dat Luc in ieder geval een kans krijgt. Hè? Maar ook bij Luc was het dus zo dat hij met een potje aan de deur kwam. En toen was het ook wonder boven wonder. Dat is natuurlijk mega uitzonderlijk, meteen in één cyclus gewoon raak. En rondom mijn verjaardag, 15 januari, zou ik gaan testen. En de mannen die zaten natuurlijk al op hete kolen. Want waarom hoeven niks? En moeten toch eigenlijk al een tweede keer opgetrommeld worden of iets weten? En op mijn verjaardag hebben we, denk ik, ik weet niet hoeveel testen gedaan. Omdat Janneke twijfelde aan de zichtbaarheid van het kruisje. Maar ik had al zoiets van, nou, volgens mij is het gewoon raak. En een kruisje is toch echt een kruisje, hoe wazig dat ook is. En toen hebben we op mijn verjaardag de mannen gebeld en gezegd van, nou, mogen we jullie voorzichtig feliciteren? Ik denk dat jullie vaders worden. Zo ging dat. Dus het, ja, ook daarom geloof ik. Ik ben niet katholiek of christelijk opgevoed of wat dan ook. Maar ja, ik geloof wel dat het meant to be is. Want hoe anders dat het gewoon 2 keer in 1 keer raak kan zijn.
Janneke en Anna gaan allebei zwanger en wel het nieuwe jaar in. Dat wordt aftellen tot de komst van de eerste baby in juli. Een verhaal dat zomaar eens een happy ending zou kunnen krijgen. Maar dan moet je het wel blijven volgen. Met de beste bedoelingen is een podcast van Zand en Zink Storytellers by Nature. In samenwerking met Omroep Brabant. Regie Joska Zinkweg, montage René Derks. Met heel veel dank aan de aanstaande papa's Marvin en Luc en de mama's Janneke en Anna voor het openhartig delen van dit bijzondere verhaal.